Let me begin by thanking all of you for the opportunity that I have to be with you this evening.
Laat ik beginnen om u allereerst allemaal hartelijk te bedanken voor de gelegenheid om hier vanavond bij u te zijn.
I have come from a long way, all the way from Africa.
Ik ben van heel ver gekomen, helemaal uit Afrika.
And I bring you greetings from the people there.
En ik breng u de groeten van de mensen daar in Zambia.
We may live on different continents, have different skin colors.
We mogen dan weliswaar uit verschillende continenten komen en verschillende huidskleuren hebben.
But if we are children of God, we are one family.
Maar als we kinderen van God zijn, dan zijn we één gezin.
We worship the same God.
Wij aanbidden dezelfde God.
Under the power of God's Holy Spirit.
En onder de kracht van Gods Heilige Geest.
We are bought by the same blood.
We zijn gekocht met hetzelfde bloed.
The blood of the Lord Jesus Christ.
Het bloed van de Heer Jezus Christus.
And so it is in his name that I come to you this evening.
En daarom kom ik tot u vanavond in zijn naam.
If you have your Bibles with you.
Als u uw Bijbel bij u heeft,
we will go back to Ezekiel and chapter 18.
Dan gaan we opzoeken Ezekiel hoofdstuk 18.
To think together concerning this subject of repenting and living.
Om samen met elkaar na te denken over dit onderwerp om over bekeren en leven.
And since the whole passage has already been read for us,
omdat het hele gedeelte al aan ons voorgelezen is.
All I will say is that we will concentrate on verse 30 down to verse 32.
Daarom wil ik nu alleen zeggen dat we ons zullen richten op vers 30 tot en met 32.
One of the most sobering thoughts that you can ever have in your own mind.
Een van de meest verootmoedigende gedachten die je ooit in gedachten kunt krijgen.
Is the thought of your own death.
Is de gedachte aan je eigen dood.
While you are still healthy and everything is okay with you, that subject can be very far from you.
Zolang als je nog steeds zelf gezond bent en alles goed met je is, lijkt dat een onderwerp wat heel ver weg van je is.
But when you visit a doctor and you are diagnosed with a terminal illness.
Maar wanneer je bij een dokter komt en je ontvangt de diagnose van een terminale ziekte.
It is very sobering.
Dat is heel verootmoedigend. Dat maakt je heel klein.
Because death is a thief that takes us away from the life that we know.
Omdat de dood in feite een dief is die ons wegplukt uit het leven dat we kennen.
It takes us away from our family.
Het neemt ons weg uit onze gezinnen.
It takes us away from our friends.
Het haalt ons weg van onze vrienden.
It takes us away from all the possessions that we have accumulated in life.
Het haalt ons weg vandaan bij alle bezittingen die we in dit leven verworven hebben.
It takes us away from even the name that we have made on earth.
Het haalt ons zelfs weg vandaan bij de naam die we voor onszelf op deze wereld hebben gemaakt.
Everything we have come to know, we leave behind.
Alles wat wij hebben leren kennen en vertrouwd mee zijn in dit leven moeten we achterlaten.
And we go into a future that we do not know.
En we gaan een toekomst binnen die we helemaal niet kennen.
Because nobody who has gone there has come back to tell us about it.
Omdat er nog nooit iemand geweest is die daar geweest is en terug is gekomen om ons daarover te vertellen.
And that can be a very sobering moment.
En dat is een heel verootmoedigend moment.
But I want to suggest to you tonight that there is something even more sobering.
Maar ik wil u vanavond vertellen dat er eigenlijk nog iets is wat nog veel meer verootmoedigend is en ons klein maakt.
And it is the subject of the coming judgment.
En het is het onderwerp van het komende oordeel.
That you and I must one day appear before God, our Maker.
Dat u en ik allemaal op een bepaalde dag voor God, onze Schepper, zullen moeten verschijnen.
And the reason why it ought to be a sobering experience.
En de reden waarom dat een heel verontmoedigende ervaring moet zijn.
Is because as a result of that judgment.
Want omdat als het resultaat van dat oordeel.
Our eternal existence will be determined.
Onze eeuwige bestemming en ons eeuwige bestaan hangt daarvan af en wordt daar bepaald.
There will never ever be a change again.
Er zal daarna nooit meer sprake zijn van enige verandering.
Once God condemns you to hell, there will never come a time to come out again.
Als God u veroordeelt tot de hel, dan zal er nooit meer een moment kunnen komen waarop u daar weer uit komt.
And a person who refuses to think about that is only doing so to his own disadvantage.
En iemand die zo op deze manier denkt en daar niet aan denkt, doet dat alleen maar tot zijn eigen grote nadeel.
And that's the reason why tonight I seek to draw your attention to this subject.
En dat is de reden waarom ik vanavond ook uw aandacht wil bepalen bij dit onderwerp.
For what we have in this passage is God through Ezekiel addressing the people of Israel.
Want wat we hier in dit gedeelte hebben, dat is God zelf die het volk Israël aanspreekt door de mond van Ezekiel.
He is warning them about that which lies ahead.
Hij waarschuwt hen voor datgene wat staat te komen.
In a sense, they are already experiencing something of his judgment on earth.
Tot een bepaald niveau ervaren ze nu al iets van Gods oordeel op deze aarde.
And consequently, they are feeling the pain of temporal judgment.
En als resultaat daarvan voelen ze nu al de pijn van het tijdelijk oordeel wat ze ervaren.
They are complaining to God.
En ze klagen tegen God.
That it is already too much.
Dat het al te veel is.
The suffering they are already undergoing.
Het lijden wat ze nu al ondergaan.
They are asking him, don't you care about us?
En ze vragen aan God van, hebt u geen medelijden met ons?
And what we have in this passage is God's own answer to them.
En wat we hier in dit gedeelte hebben is het antwoord van God aan hen.
And the answer amounts to the fact that he cares for them.
En het antwoord van God is in feite dat hij wel terdege voor hen zorgt.
But that he is a holy God.
Maar dat hij ook een heilige God is.
And as a holy God, he must punish sin.
En als een heilige God moet hij de zonde wel straffen.
So he is both a loving God and he is also a just God.
Dus hij is tegelijkertijd zowel een liefdevolle God, maar ook een rechtvaardige God.
And therefore he wants the people to keep that in mind as they relate to him in the future.
En daarom wil hij dat de mensen dat in gedachten houden als zij naar de toekomst kijken.
We have already heard from the reading.
We hebben al gehoord uit de schriftlezing.
He is saying that if you turn away from your sins you will be forgiven.
Hij zegt als je van je zonde je bekeert, dan zul je vergeven worden.
If you turn away from righteousness, you will be condemned.
En als je juist rechtvaardigheid verlaat en dat achter je laat, dan zul je veroordeeld worden.
Because he is a holy and just God.
Omdat hij een heilige en rechtvaardige God is.
Have you recognized that concerning the God of the universe?
Hebben jullie dat al erkend? Dat dit de God van het heelal is?
The God who brought about the flood in the days of Noah?
De God die de zondvloed gaf in de dagen van Noach?
The God who rained down fire from heaven in the days of Lot?
De God die het vuur van de hemel liet regenen in de dagen van Lot.
The God who brought judgment upon his own son when he stood in our place.
De God die het oordeel op zijn eigen zoon liet neerkomen op het moment dat hij in onze plaats daar stond.
Have you recognized that this God must punish sin?
Hebben jullie al erkend dat deze God de zonde wel moet straffen?
And therefore you in relating to him must bear this reality in mind.
En daarom moet u in verhouding tot God deze werkelijkheid in gedachten houden.
In the passage before us tonight,
in het gedeelte wat voor ons ligt,
there are three things that we learn concerning this God who is judge.
Zijn er drie dingen die we leren over deze God die het oordeel zal uitspreken.
First of all, it is that he assures us he will judge us.
Het eerste wat hij ons vertelt is dat hij wat hij ons verzekert dat hij ons zal oordelen.
That we must never ever forget that one day we will appear before him in judgment.
En dat betekent dat wij nooit, maar dan ook nooit moeten vergeten dat er op een dag komt waarop wij voor hem rekenschap zullen moeten afleggen.
He says in verse 30.
Hij zegt in vers 30.
Therefore I will judge you, O house of Israel.
Hij zegt, daarom zal ik u berechten, huis van Israël.
This judgment is inevitable because of who he is.
Dit oordeel is onvermijdelijk vanwege wie God is.
The Bible refers to God as the judge of all the earth.
De Bijbel spreekt over God als de rechter van de hele aarde.
And it is an essential part of his government.
En het is een wezenlijk onderdeel van zijn regering.
Anyone who is a ruler inevitably enacts laws and punishes those who break his laws.
Onvermijdelijk, degene die regeert is degene die zowel de wetten geeft, maar ook degene die hen straft die zijn wetten overtreden.
God is exactly the same way.
En God is in precies dezelfde manier.
He is the ruler of the universe.
Hij regeert over het universum.
He has enacted his laws.
Hij heeft zijn wetten gegeven.
And therefore those who break his laws must be punished.
En daarom moeten zij die zijn wetten overtreden moeten gestraft worden.
You and I are in his world.
U en ik zijn in zijn wereld.
And therefore one day we must stand before him in judgment.
En daarom zullen wij eens ook op een dag voor hem in het oordeel moeten staan.
Notice the way he puts it to the people of Israel.
Let erop hoe hij het tegen de mensen van Israël vertelt.
And consequently puts it in the same way to us even today.
En daarom het juist op precies dezelfde manier tegen ons vertelt vandaag.
That this judgment will be very personal.
Dat dit oordeel heel persoonlijk zal zijn.
And that it will take into consideration the way in which we have lived.
En dat het in rekening zal brengen de manier waarop wij hebben geleefd.
He says in verse 30, therefore I will judge you, O house of Israel.
Hij zegt in vers 30, daarom zal ik u berechten, huis van Israël.
Everyone according to his ways.
Ieder overeenkomstig zijn wegen.
Each one of us will be judged individually.
Ieder van ons zal individueel geoordeeld worden.
There will be nothing like hiding behind my parents.
Het is absoluut, het zal niet mogelijk zijn om ons te verschuilen achter onze ouders.
There will be nothing like being judged together as a community.
Het zal niet zo zijn dat wij als een gemeenschap geoordeeld zullen worden.
So that you can hide behind the holiness of other people.
Zodat wij ons niet kunnen verschuilen achter de heiligheid van andere mensen.
Jesus Christ referring to the final judgment.
Als Jezus Christus spreekt over het uiteindelijke oordeel.
Gave a picture of a shepherd to whom sheep and goats are coming.
Geeft hij een beeld van een herder waar schapen en bokken naar hem toe zullen komen.
And he is separating them one from the other.
En hij scheidt hen, de ene van de andere.
He also gave another picture.
En hij geeft nog een ander beeld.
Of a fisherman who uses a net to catch a lot of fish.
Hij geeft het beeld van een visser die een net gebruikt om een heleboel vissen te verzamelen.
Some fish is good.
Sommige vissen zijn goed.
Some fish is bad.
En andere vissen zijn slecht.
And he is separating them one from the other.
En hij scheidt ze, de een van de andere.
And that is the picture of God's judgment.
En dat is het beeld van Gods oordeel.
He will not gather us in a crowd and take us in one direction.
En hij zal ons niet in een menigte samennemen en ons naar één richting leiden.
It is each person standing alone before God.
Het is iedereen van ons helemaal alleen staande voor God.
In other words, as you sit there tonight,
met andere woorden, zoals u hier vanavond zit,
bear in mind that a day is going to come.
Hou in gedachten dat deze dag echt komt.
When God will summon you out of the crowd.
Wanneer God u roept vanuit de mensenmassa.
When you alone must give an account concerning your life before him.
Wanneer u rekenschap moet afleggen, ook tegenover God, van het leven dat u geleefd heeft.
Let me ask you a question tonight.
Laat me u vanavond een vraag stellen.
If that day was today.
Laat me u een vraag stellen. Als deze dag vandaag voor u zou zijn.
What would your future be like?
Wat zou uw toekomst dan zijn?
If God today was to judge you according to your ways. Would you go to heaven or would you go to hell?
Als God u vandaag zou oordelen op basis van uw leven, zou u dan naar de hemel gaan of naar de hel gaan?
This is the sobering question I am speaking about tonight.
Dit is de belangrijke vraag die ik u aan uw hart wil leggen.
You know your life.
U kent uw leven.
You know the details of how you live.
U kent alle details van uw leven.
Your own conscience should be able to give you the answer.
Uw eigen geweten moet in staat zijn om u het antwoord te geven.
Are you ready for the judgment day?
Bent u gereed voor deze oordeelsdag?
Don't try and pretend that such a day will not come.
Doe niet net alsof die dag nooit zal komen.
Because pretending it will not come will not take it away.
Als u denkt van die dag zal niet komen, dat zal die dag niet doen verdwijnen.
It is as real as God is real.
Deze dag is net zo echt en realistisch als God echt en reëel is.
So look at your life.
So kijk naar uw leven.
And ask yourself, am I ready to meet my maker?
En vraag uzelf af, ben ik er klaar voor om mijn schepper te ontmoeten?
The second thing we learn from this passage,
het tweede dat we van dit gedeelte leren,
is the judge's advice to us.
Is het advies van de rechter aan ons.
And basically what he is saying to us,
en wat hij echt zegt tot ons,
is that where we are guilty before him, we must pay for it.
En als wij voor hem staan en wij schuldig zijn, dan moeten wij betalen.
Unless we turn away from our sins.
Tenzij we van onze zonden ons bekeren en daarvan afkeren.
He says this.
Hij zegt dit.
Repent and turn from all your transgressions, lest iniquity be your ruin.
Hij zegt tegen ons, keer terug en bekeer u van al uw overtredingen. Dan zal de ongerechtigheid u geen struikelblok worden.
Now, this shows that God is love.
Dit laat ons zien dat God liefde is.
Because he is not pretending that there is no sin. He is instead calling us to give up our sins.
Hij doet niet alsof er geen zonde is. Nee, hij roept ons namelijk op om onze zonde, om daar ons van te bekeren en ons daarvan af te keren.
He is telling us to escape quickly before the flood sweeps us away.
Hij vertelt ons juist om nog te ontsnappen voordat de vloed ons wegvaagt.
He's saying, repent and turn from all your transgressions.
Hij zegt, keer terug en bekeer je van al je overtredingen.
Do so now. Do so quickly.
Doe dat nu. Doe dat snel.
Because if judgment arrives and finds you in iniquity, you will be destroyed.
Want als het oordeel komt en het oordeel vindt u te midden van uw zonde, dan zal u verwoest en vernietigd worden.
Judges don't spend their time warning people.
Rechters die gebruiken hun tijd niet om mensen te waarschuwen.
They are too busy with judgment to be warning people.
Ze zijn veel te druk met het uitspreken van het oordeel om mensen ook nog eens te waarschuwen.
But here is a judge who is full of love.
Maar hier is een God die vol van liefde is.
He stretches out his hands to us and says, "This is what you should do in order to escape condemnation."
Hij strekt zijn handen naar ons uit en zegt ons, dit moet u doen om het oordeel te ontlopen.
And in verse 31, he tells us the two things that we need to deal with.
En in vers 31 vertelt hij ons precies de twee dingen die wij, waar wij mee moeten handelen.
The first is that of giving up everything we know to be sinful.
Het eerste is dat we echt alles moeten opgeven waarvan we weten dat het zonde is.
It is that of being purified from the guilt of our sin.
En het is nodig dat wij gereinigd worden van de schuld van onze zonde.
Look at the way he puts it in verse 31.
Kijk naar de manier waarop hij het zegt in vers 31.
He says, cast away from you all the transgressions that you have committed.
Hij zegt, werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af.
And for the people of Israel,
en voor het volk Israël,
that involved repentance on one side,
en dat was voor het volk Israël bekering aan de ene kant,
and offering a sacrifice on the other.
En het geven van een offer aan de andere kant.
So the repentance was something that took place in the heart.
Zodat de bekering iets was wat in hun hart plaatsvond.
A giving up of a life which is wrong before God.
Het opgeven van een leven wat verkeerd is voor God.
And then to go into the temple with a sacrifice that God might accept the repentant sinner.
En om dan de tempel binnen te gaan en een offer te brengen wat waar op grond van God de zondaar zou kunnen vergeven.
For us today,
voor ons vandaag,
it involves the death of the Lord Jesus Christ.
Voor ons vandaag betekent dat de dood van de Heer Jezus Christus.
As the apostle Paul said concerning his preaching,
zoals de apostel Paulus zei wat betreft zijn prediking,
in Acts chapter 20,
in Handelingen hoofdstuk 20,
he said, I have proclaimed to you in public and from house to house.
Hij zegt, ik heb aan jullie verkondigd, zowel in het openbaar als van huis naar het huis,
that each one of you should repent towards God,
dat ieder van jullie zich moet bekeren tot God,
and have faith in the Lord Jesus Christ.
En geloof in de Heer Jezus Christus.
It's the only way to escape.
En dat is de enige manier om te ontkomen.
You must repent and believe.
Je moet je bekeren en geloven.
You must abandon your sinful ways. You must believe in Jesus Christ.
Je moet je zondige leven achter je laten en geloven in de Heer Jezus Christus.
Have you done that yet?
Heeft u dat vanavond al gedaan?
Let me ask you that question.
Laat me u deze vraag stellen.
With all the love in my heart.
Met alle liefde van mijn hart.
Have you repented towards God and put your faith in Jesus Christ?
Heb je je bekeerd tot God en heb je je vertrouwen gesteld op de Heer Jezus Christus?
Have you called upon the Savior who died on the cross that he might rescue you from your sin?
Heb je geroepen tot de Heer Jezus, tot de enige redder, dat hij je kan redden van je zonde?
Because that's why he came.
Want dat is waarom hij kwam.
He came to be a savior.
Hij kwam om een redder en zaligmaker te zijn.
To rescue you from condemnation.
Om je te redden van het oordeel. Van de...
John the Baptist called him the Lamb of God who takes away the sin of the world.
Johannes de Doper noemde hem het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt.
He replaced all those animal sacrifices that were taking place in Israel.
Hij verving al die dierenoffers die plaatsvonden in Israël.
God made him to be sin who knew no sin.
God heeft hem tot zonde gemaakt die geen zonde kende.
That in him we might become the righteousness of God.
Zodat wij in hem de gerechtigheid voor God mochten worden.
So here God is telling the Israelites.
Dus hier vertelt God aan het volk Israël.
To repent and bring their animal sacrifices to him.
Om zich te bekeren en hun dierenoffers aan hem te brengen.
He is telling you and me today.
En hij vertelt u en mij vandaag.
To repent and believe in his son Jesus Christ.
Om ons te bekeren en te geloven in zijn zoon, de Heer Jezus Christus.
The second thing he is saying in this passage.
Het tweede wat hij hier in dit gedeelte ons vertelt.
Is the need for a transformed heart.
Is de noodzaak van een veranderd hart.
That the factory of sin needs to be cleaned up.
Zodat de fabriek waar de zonde vandaan komt helemaal gereinigd zou worden.
Back to verse 31.
Terug naar vers 31.
He says, cast away from you all the transgressions that you have committed.
Hij zegt, werp al uw overtredingen waarmee u overtreden hebt van u af.
And make yourselves a new heart and a new spirit.
En maak u een nieuw hart en een nieuwe geest.
Oh, how we need to take this seriously.
Oh, wat moeten we dit ernstig nemen?
God does not just clean our records in heaven by the blood of Jesus.
God maakt niet alleen ons onze rekening schoon in de hemel door het bloed van Jezus.
But he also cleans our hearts on earth by his Holy Spirit.
Maar hij reinigt ook ons hart hier op aarde door zijn Heilige Geest.
He doesn't do half jobs. Doesn't do half jobs.
Hij doet geen half werk.
Where he only cleans your record in heaven and then on earth you continue to grovel in sin. He doesn't do that.
Want hij maakt niet alleen uw rekening blanco in de hemel en laat u dan op aarde met uw vuile hart doorgaan.
He does a full job.
Hij doet volledig werk.
When God forgives your sins,
als God uw zonde vergeeft,
he also changes your heart.
Dan verandert hij ook uw hart.
So that you stop being a lover of sin and you become a lover of righteousness.
Zodat u ermee stopt om de zonde lief te hebben, maar juist de gerechtigheid gaat lief hebben.
And that's the way you know that God has saved me.
En dat is de manier waarop je weet dat God je heeft gered.
It is when he changes you.
Dat is als hij je werkelijk veranderd heeft.
From the inside out.
Van binnenuit.
You know that you are not the same anymore.
Je weet dat je niet hetzelfde meer bent.
The things you loved doing, you no longer love doing them.
De dingen die je graag wilde doen, die wil je nu niet graag meer doen.
The things that you despised, now you love with all your heart.
De dingen waar je vroeger een hekel aan had, die heb je nu van harte lief met heel je hart.
You know that I must have a new heart and a new spirit.
Je weet dat je een nieuw hart en een nieuwe geest nodig hebt.
One day Nicodemus came to Jesus at night.
Op een bepaalde dag kwam Nicodemus bij Jezus midden in de nacht.
And having been a Pharisee, he simply wanted to have a private conversation with Jesus.
En omdat hij een Farizeeër was, wilde hij graag een privé conversatie met de Heer Jezus hebben.
He even shared with Jesus some of the doctrinal, theological understanding which he had about him.
Hij deelde zelfs met de Heer Jezus sommige van zijn dogmatische en theologische gedachten die hij over Jezus had.
He said to him,
hij zei tegen hem:
"You must be from God."
U moet wel van God komen.
Because nobody can do the kind of things you are doing unless God was with him.
Want niemand kan de dingen doen die u doet, tenzij dat God met hem is.
Jesus looked at Nicodemus.
En Jezus keek naar Nicodemus.
And he loved him.
En hij had hem lief.
He said to him, Nicodemus.
Hij zei tegen hem, Nicodemus.
Unless you are born again.
Tenzij je dat je opnieuw geboren wordt.
You can never enter the kingdom of God.
Je kunt nooit het koninkrijk van God binnengaan.
In other words, you need a new heart, Nicodemus.
Met andere woorden, wat je nodig hebt is een nieuw hart.
Simply having knowledge in your head is not good enough.
Alleen maar dat te weten met je hoofd, met je verstand, is niet goed genoeg.
You need to be born again.
Je moet opnieuw geboren worden.
You need a new birth, a transformation from the inside out.
Je hebt een nieuwe geboorte nodig, een radicale verandering van binnenuit.
I want to ask you this question tonight.
Ik wil je deze vraag vanavond stellen.
Are you born again?
Bent u opnieuw geboren?
Have you experienced a transformation on the inside?
Heeft u die radicale verandering van binnenuit meegemaakt?
Can you honestly say that the person I used to be, I am no longer that kind of person?
Kan u eerlijk zeggen dat u de persoon die u vroeger was, nu niet meer bent?
Has that happened to you yet?
Is dat met u gebeurd al?
I want to ask you, has that happened to you yet?
Echt, ik wil u vragen, is dat echt al met u gebeurd?
I'm not asking whether you've been going to church all your life.
Ik vraag u niet of u uw hele leven al naar de kerk bent geweest.
I'm not asking whether you are a church member.
Ik vraag u niet of u een lid bent van de kerk.
I'm asking whether God by his Holy Spirit has changed you from the inside out.
Ik vraag u of God u ook door zijn Heilige Geest van binnenuit al veranderd hebt.
God is saying here to the people of Israel.
God zegt hier tot het volk Israël.
That they need a new heart and a new spirit.
Dat zij een nieuw hart en een nieuwe geest nodig hebben.
They should not be hiding behind being children of Abraham.
Zij moeten zich niet verschuilen achter het feit dat ze kinderen van Abraham zijn.
They need to be transformed from the inside out.
Zij moeten radicaal veranderd worden van binnenuit.
And God ends those words by pleading, "Why will you die, O house of Israel?"
En God vervolgt deze woorden door te zeggen: "Waarom zou u sterven, huis van Israël?"
And that tells us the third thing about this judge.
En dat vertelt ons het derde punt over deze rechter.
The first was him assuring us that we will appear before him.
Het eerste punt was dat hij ons ervan wilde verzekeren dat we voor hem moeten verschijnen.
The second was him advising us to make sure we deal with our moral state before him.
Het tweede is dat hij ons wilde benadrukken dat wij onze morele status voor hem moet veranderd moet worden.
The third and last is his attitude towards us.
Het derde wat hij ons wil vertellen is zijn houding ten opzichte van ons.
His attitude towards our destruction.
Zijn houding ook tegenover onze veroordeling en vernietiging.
That's what this question is all about.
Dat is waar deze vraag om gaat.
He's saying, why will you die?
Hij zegt, waarom zult u sterven?
Why are you choosing to die?
Waarom kiest u ervoor om te sterven?
What benefit will you get when you get destroyed?
Wat voor voordeel heeft u ervan wanneer u sterft?
What is it that you will find in pleasurable in burning in hell?
Wat vind je zo geweldig aan om in de hel te branden?
That's what this question is all about.
Dat is waar deze vraag over gaat.
Because he does not want us to go there.
Want hij wil niet dat we daar naartoe zullen gaan.
He is not willing that any should perish.
Hij wil niet dat iemand van ons verloren gaat.
But that all might come to repentance.
Maar dat alle tot geloof en bekering mogen komen.
Look at the way he puts it in verse 32.
Kijk hoe hij het zegt in vers 32.
For I have no pleasure in the death of anyone.
Ik schep immers geen behagen in de dood van een stervende.
He says, I don't delight when somebody comes to final destruction.
Hij zegt, ik heb er geen behagen in als iemand tot zijn uiteindelijke dood komt.
Now surely that must be obvious.
Nou, dat moet natuurlijk duidelijk zijn.
First of all, we are made in his image.
Allereerst zijn we natuurlijk gemaakt naar zijn beeld.
Surely God would not simply make us in his image wanting to destroy us.
Natuurlijk heeft God ons niet naar zijn beeld gemaakt om vervolgens te zien dat wij verloren gaan.
But secondly, he has sent his own son for us.
Maar heeft notabene zijn eigen zoon gegeven voor ons.
His only begotten son.
Zijn enige geboren zoon.
The best that heaven has to offer.
Het allerbeste dat de hemel heeft te bieden.
One who is the very darling of God.
Eén die de meest geliefde is van God.
Is the one who is sent to be a sacrifice for us.
Hij is degene die gezonden is om een offer te zijn voor ons.
And even when Jesus is going towards the cross.
En zelfs als Jezus naar het kruis gaat.
And his own soul begins to beg the Father, take this cup away from me.
En wanneer zijn eigen ziel tot zijn Vader roept, neem deze drinkbeker van mij weg.
God sends an angel from heaven to strengthen him.
Dan zendt God zelfs een engel uit de hemel om hem te versterken.
Because it has to be done.
Omdat het werk gedaan moet worden.
If Jesus doesn't die, we will all have to perish.
Als Jezus niet zou sterven, dan zouden we allemaal verloren gaan.
And finally, Jesus arises from Gethsemane and goes to the cross.
En wat gebeurt er? Jezus die staat op in Gethsemane en hij gaat naar het kruis.
It surely must convince you that God does not take pleasure in the perishing of sinners.
En dat moet u er toch van overtuigen dat God geen behagen heeft in de dood van de goddelozen.
Yet he must judge.
En toch moet hij oordelen.
Because he is holy, he is just.
Hij moet recht spreken, want hij is heilig en rechtvaardig.
He has provided a door of escape.
Hij heeft een deur van hoop en redding geopend.
At great price.
Voor een enorme prijs.
The death of his own son.
De dood van zijn eigen zoon.
If you refuse to go through that door.
Als je weigert om door deze deur te gaan.
If you love sin. Too much,
als je zonde te veel lief hebt,
you only have yourself to blame.
Dan kun je uiteindelijk alleen jezelf maar dat kwalijk nemen.
If you persist in your sins,
als je doorgaat en vasthoudt aan je zonde,
surely blame yourself when you are condemned forever.
Dus dan moet je jezelf dat kwalijk nemen als je voor eeuwig veroordeeld wordt.
And so the final words of God in this passage.
En daarom zijn de slotwoorden van God in dit gedeelte.
Is turn and leave.
Is bekeer u en leef.
Repent of all your sins that you may not perish.
Bekeer je van al je zonden zodat je niet verloren gaat.
And so tonight through the preaching of God's word, he is repeating this call to each one of us.
En zo op deze manier, door de prediking van het woord, roept hij deze boodschap tot ieder van ons.
Friends, don't wait any longer.
Vrienden, wacht niet langer.
Don't set yourself, I'm going to repent and believe in Jesus next year.
Zeg niet tegen uzelf, ja, ik ga me wel bekeren en ik zal leven, maar dan volgend jaar.
God has not promised you a next year.
God heeft u geen volgend jaar beloofd.
You can perish any moment.
U kunt ieder moment sterven.
Back home in Zambia, while I have been here.
Terug thuis in Zambia, terwijl ik hier ben.
One of our most well-known musicians.
Een van onze meest bekende muzici.
Finally bought his dream car.
Uiteindelijk was in staat om zijn droomauto te kopen.
A German BMW.
Een Duitse BMW.
Today I was reading about it on the internet.
Vandaag las ik daarover op het internet.
One of the young men who attends my church was saying that he was the one who even opened the gate as the BMW went out.
Een van de jonge mensen in mijn gemeente was erbij betrokken dat hij de poort moest openen zodat hij de muzikant in zijn BMW kon wegrijden.
And when this young man got home, the news was that the musician had died in a car accident.
En toen deze jonge man thuis kwam, hoorde hij het nieuws op de radio dat deze muzikant in een auto-ongeluk was omgekomen.
And on the internet this afternoon, I saw the mangled shape of the car.
En op het internet zag ik een foto van de auto die helemaal verkreukeld was.
That man did not know that today was his last day.
Deze man wist niet dat vandaag zijn laatste dag zou zijn.
As far as he was concerned, it was but the beginning of a dream.
Wat hem betreft was vandaag de dag van het begin van een droom die uitkwam.
He was going to show all the Zambians the powerful car that he had.
Hij zou aan alle Zambianen wel eens laten zien wat een geweldige auto die had.
The next moment he was looking God in the face.
Het volgende moment keek hij God in de ogen.
Nobody has promised you next year.
Niemand heeft u een volgend jaar beloofd.
The Bible says it is appointed unto man once to die.
De Bijbel zegt: het is de mens gezet om eenmaal te sterven.
And after that to face judgment.
En daarna het oordeel.
You and I don't know when that day will come.
U en ik weten niet wanneer die dag komt.
And that's why the wisest thing to do is to deal with this matter now.
En daarom is het wijste om nu met deze zaken te handelen en nu.
To deal with it tonight.
Om er nu iets aan te doen.
To repent tonight and therefore leave tonight.
En om u vanavond te bekeren.
To repent so that you may escape eternal death tonight.
En je nu te bekeren zodat je nu vanavond de eeuwige dood aan de eeuwige dood kan ontkomen.
To believe in the Lord Jesus Christ tonight so that you might escape destruction today itself.
Om vanavond in de Heer Jezus te geloven zodat je echt je eeuwige dood kan ontkomen.
I say again, remember God knows everything about you.
Ik zeg het opnieuw, weet dat God alles ook van u weet.
Our lives are like books which are being written in heaven every day.
Onze levens zijn net als boeken die in de hemel opgeschreven worden iedere dag.
On earth you can tell a judge that you are innocent even when in your heart you know you are guilty.
Op aarde kun je een rechter proberen wijs te maken dat je onschuldig bent, zelfs al zou je in je hart weten dat je schuldig bent.
You cannot do that with God.
Dat kun je niet met God doen.
He knows everything.
Hij weet alles.
But the good news is, that's why he sent his Savior.
Maar het goede nieuws is dat juist daarom heeft hij de zaligmaker gestuurd.
Jesus Christ.
Jezus Christus.
Because he knows us very well.
Omdat hij ons juist zo heel goed kent.
He knows we need a Savior.
Hij weet dat wij een zaligmaker, een redder nodig hebben.
And he says in his word that anyone who calls on the name of the Lord will be saved.
En hij zegt in zijn woord dat iedereen die de naam van de Heer zal aanroepen zal behouden worden.
Oh, call on his name tonight.
Roep om zijn naam vanavond.
Call on the Savior's name.
Roep de zaligmaker nu vanavond nog aan.
And experience the power of his salvation.
En ervaar de kracht van zijn redding en behoud.
May God have mercy on us all.
Mag God ons genadig en barmhartig zijn, ons allemaal.
Amen.
Amen.